BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door bitmymoney.com. Zorgeloos beleggen in bitcoin. Het geld van de toekomst.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik.
Ja, Ben van den Burg zitten weer op onze eigen zomercamping om de techzaken door te nemen. En jij zit vooral voor de buis, hè?
Nee, ik heb Ben. Jawel, ook. Ja, nee, ik heb Recrashed, heb ik zitten kijken bij. Op. Dat is bij Apple TV Plus, maar mijn proefabonnement was verlopen, dus ik kijk hem op Plex, illegaal. Ik weet het, schande. Maar dat is een heel ander onderwerp. Nee, maar Recrashed is gebaseerd op WeWork.
Oh ja.
En dat is een verhaal, jongens. Dat bedrijf was 47 miljard waard. Alleen maar opgepompt, poppenkast.
Ja.
Iedereen ging erin mee. En die CEO met zijn vrouw, helemaal gek. En had hij een co-founder. Dat was een architect, zo'n lieve, goede jongen. Maar zo gek. Privévliegtuigen, tequila voor €110. Drank, die feestjes die je ook wel leest van die techbedrijven. Ja. Door die feestjes, vrouwonvriendelijkheid. Alles wat er maar in voorkomt, complete gekte, komt in die serie naar voren.
Ja, als een soort soap eigenlijk.
Het is gewoon één grote soap. En je verbaast je continu. Jongens, hoe kan dit? Dat mensen hierin meegaan. Dat mensen dit geloven. Dat mensen hierin investeren.
Ja.
En dat gaat maar door. En uiteindelijk crasht het. Ze zouden een IPO doen. Dus uiteindelijk 2 jaar later. Het is gewoon één concreet voorbeeld. Dan heb je natuurlijk als personeelslid, krijg je niet betaald. Je krijgt heel veel opties. Als je IPO gaat, dan ben je miljonair.
Ja.
En dan zeggen ze van, nou, ik ben wel goed voor. Ik heb 80.000 aandelen. Ik krijg 20, 30 miljoen. Dan koopt iemand of bijvoorbeeld alvast een tas voor $23.000. Nou, dat is in die serie niks, $23.000. En dan gaat de IPO niet door. En dan ga je.
Ja.
Dus dat personeel is de lul. Al die investeerders zijn de lul. Nu is op dit moment is WeWork nog 4 miljard waard. 4,1.
Het bestaat zwaar nog. Hè?
En ze hadden het laatste kwartaal. Dus waren ze ook positief. Natuurlijk.
Ja.
En ik was zo. Dus door COVID. Het is natuurlijk een flex. Partijen, weet
je, ja, eigenlijk gewoon het bood werkplekken aan. Hè?
Het bood werkplekken
met SoftBank als grootste initiële investeerder eigenlijk.
Oh jongens.
Maar en logisch dan inderdaad dat onder druk van de pandemie de boel echt is ingezakt.
Ja.
Eigenlijk daarvoor ging het om mis. Wat ik interessant vind, even naar de superactualiteit, want letterlijk deze week in het nieuws dat de oud-CEO Adam Neumann opnieuw geld heeft opgehaald. $350 miljoen van Andreessen Horowitz voor Flow. Om woonruimte te vuren.
Hij heeft nu 4000 appartementen. Want hij ging weg met 1,7 miljard. Dat was zijn afkoop.
Ja.
Heeft hij appartementen van gekocht. En hij wil namelijk de wereld, het bewustzijn van de wereld verbeteren.
En hoe kan het dat na zo'n massaal treinongeluk van een tussen aanhalingstekens techbedrijf die man opnieuw honderden miljoen ophaalt?
Nou, dat begrijpt niemand. En van Horowitz, Andreessen Horowitz, dat is het meest prestigieuze venture capital. En wat ik zo interessant vind ook aan die serie, er komt heel erg naar voren, wanneer ben je een techbedrijf?
Ja.
En iedereen zegt, ja, je bent geen techbedrijf. Wanneer ben je een techbedrijf? Als bijvoorbeeld je zero marginal cost, dus de kosten om iets te maken, nul is. Dus zeg maar software, dat is copy-paste, copy-paste. Maar een gebouw kan je niet copy-paste. Dat kost geld om een nieuw gebouw te bouwen. Nou, dat is een van de voorbeelden dat het geen techbedrijf is. Er zijn nog meer kenmerken van techbedrijven. En WeWork voldoet daar niet aan. Maar nu ook met Flow, met al die appartementen, voldoet hij daar niet aan. En dan gaan Andreessen en Horowitz daarin mee. Daar begrijpen, nou ja, normaal denken de mensen niet van. Maar wat die serie ook zo duidelijk maakt, je moet dus waarschijnlijk niet normaal denken in deze wereld. Wat wij dus normaal vinden.
Ja.
Het is ongelooflijk.
Dit roept bij mij heel veel vragen op. Overigens ook de vraag, wat is een techbedrijf, vind ik interessant. Want ik vind thuisbezorgd geen techbedrijf. Ik vind Gorilla's geen techbedrijf. Ik vind eigenlijk zelfs Uber geen techbedrijf. Was het ooit, want het gebruikt een app om disruptief te zijn.
Ja.
En vervolgens doet het iets wat eigenlijk al heel lang gebeurt, maar op een net iets andere manier.
Nou kijk, dus een techbedrijf heeft allemaal kenmerken, wat ik vertelde. En hoe meer vinkjes je aantikt, bijvoorbeeld de echte techbedrijven, bijvoorbeeld Microsoft, die zorgen ook voor een ecosysteem. Dat derde partijen, developers, op kunnen bouwen. Ja, maar dat doet Uber niet. Waar ze ook voor zorgen, de transactiekosten naar een nieuwe klant, dat heel laag is. Want je kan direct een klant in principe gratis aansluiten. Nou, dat doet Uber bijvoorbeeld wel. Een nieuwe klant is gratis, want dat is namelijk een app.
Ja.
Maar er zijn allemaal kenmerken. En inderdaad, wat je zegt, Gorilla's of Uber, die hebben heel veel kenmerken niet. En een Microsoft bijvoorbeeld, die heeft de meeste kenmerken.
Ja.
Nou, en dat is ook interessant, dat dus mensen investeren, terwijl gewoon in de theorie, wat is een techbedrijf, voldoen ze niet aan. Maar dan is het toch weer het charisme en het geloof in zo'n
perceptie van hoe zo'n bedrijf dan bezig is. Hè?
En ook hoe belangrijk zo'n CEO is en dat die mensen overtuigt. Ongelooflijk.
Interessant. Nou, de serie Be Crashed op Apple TV.
Apple TV, kijk het. Ja. Fascineert en leerzaam. En jij?
Nou, ik heel kort dan. Mijn podcast feed zit nu vol met de nieuwe podcast van Quentin Tarantino. De Video Top. Archives podcast. En de tweede aflevering gaat over Moonraker. Ik ben zelf een enorme James Bond fan. Mijn zoon heet James, om een reden. En daarin gaat hij die film Moonraker. Dat is een van de meest controversiële Bond films. Is hij nou heel goed of is hij heel slecht? Gaan ze hem helemaal ontleden. Vind ik geweldig. Hele nieuwe kijk op die
film. Kun je één tipje van de sluier.
De setbrechting is destijds gedaan, dat moet goed zeggen, door Ken Adams. En wat die eigenlijk, als je nagaat, voor 1979 aan setpieces bouwde en explosies. En dat het allemaal in de ruimte plaatsvindt. Na Star Wars, wat eigenlijk veel basaler was. Heel interessant om daar een nieuwe kijk op te krijgen.
Oké. Okay. Dus,
goed dat je luistert in elk geval naar deze BNR Camping Digitaal. De speciale zomereditie van dit programma. Waarin we het vandaag gaan hebben over autonoom rijden. Want kan die techniek nog wel doorontwikkeld worden voorbij het punt van gevaarlijkheid waar we nu eigenlijk zitten? En de vraag of het een goed idee is als techbedrijven gaan meebetalen aan onze internetinfrastructuur. Of moeten we dat helemaal niet willen? En dan ook nog een heel ander dossier rond Big Tech. Want hoe serieus moeten we de waarschuwing nemen dat platforms van Meta en Google straks niet meer in Europa gebruikt kunnen worden? Nou, dat zijn allemaal dossiers die we door gaan nemen met een doorgewinterde techkenner, Simon Hania. Welkom.
Dankjewel.
Voorzitter van de Raad van Toezicht bij Stichting NLNet.
Ja.
Heb ik helemaal goed. En met een lading werkervaring, onder meer bij TomTom, X4All, nog wat andere bedrijven. You've been around.
Ja, dat zou je kunnen zeggen, ja.
Hoe is jouw zomer tot dusver?
Ja, warm. Nee, wij waren met onze camper in Normandië. En ik heb genoten van Calvados, cider, camembert en de caramels. De 5C's van Normandië was geweldig.
Wat heerlijk, niet tech allemaal.
Ja, en desalniettemin hebben mijn kinderen wel 120 gigabyte aan internet
weten. Koningen zeg!
Waanzinnig. Ik had een unlimited abonnement bij Vodafone genomen en daar staat een fub van 2 gigabyte op. Nee, maar enforcen ze niet. Dus dat is
maar in Europa van 50 gig?
Wij hebben 120 verstookt in 3 weken.
Wauw.
Ja.
Vooral games, vooral series?
TikTok-filmpjes. Eindeloos veel TikTok-filmpjes.
Maar ook, mogen ze bij jou onbeperkt dan gewoon doorgaan?
Ja hoor.
Goed zo.
Ik doe daar niet aan.
Ik vind juist hoe meer gier verbras, hoe beter. Want dat is leuk.
Ik vind het ook geen probleem. En blijkbaar was het ook geen probleem.
Nee, nou ja, over het verbrassen van data, daar gaan we later in deze podcast nog over doorpraten. Want eerst wil ik even hebben over data. En dan vooral de situatie die we nu in Europa hebben met relatief goede bescherming van onze gegevens, moeten we zeggen, dat die in principe niet door overheden mag worden misbruikt voor onderzoek door de autoriteiten. Want we hebben een AVG, als ik het gewoon zo goed zeg.
Niet helemaal. Namelijk, het AVG gaat namelijk over alles wat bedrijven en reguliere overheden doen.
Ja.
Maar AVG gaat niet over wat onze inlichting en veiligheidsdiensten en de politie doet. Daar is andere wetgeving voor.
Ja.
En die heeft wat meer mogelijkheden dan de andere.
Dus maar dat brengen we dan gelijk op een vraag. Want de situatie is dat Amerikaanse techbedrijven, zoals Meta, zoals Google, hebben een heleboel platforms waar wij gebruik van maken. Zoals Facebook, zoals Google Analytics. En nu is er de situatie dat die mogelijk niet meer in Europa gebruikt zouden mogen worden, omdat zij onze data van Europa naar de VS halen.
Ja.
Wat speelt daar nou precies? Wat zorgt voor de bottleneck?
De essentie is dat de Amerikaanse overheid een aantal bevoegdheden heeft gegeven, aantal mogelijkheden heeft gegeven aan de Amerikaanse AIVD, zal ik maar even zeggen. Mm-hmm. Waarbij ze de waarborgen die er ook horen te zijn eigenlijk niet van toepassing laten zijn op Europeanen.
Ja, ze zijn heel goed voor hun eigen Amerikanen, maar niet voor ons.
En dat is de kern. En dat gaat om 3 dingen. Je kunt geen verhaal halen als Europeaan als je denkt dat er iets misgegaan is, wat je in Nederland wel zou kunnen bij de AIVD. Niet dat het makkelijk is, maar dat kan.
Mm-hmm.
Het andere is dat de maatvoering is Amerikaans. Dus grootschalig, bulk. We noemen dat in Nederland sleepnet. Nou, onze sleepnetten stellen niets voor in vergelijking met wat de Amerikanen zouden kunnen. En wat meespeelt is dat de wetgeving in Amerika, die dat alles regelt, eigenlijk niet bestaat voor Europeanen. Nou, dat heeft geleid tot uiteindelijk een rechtszaak die 9 jaar geduurd heeft, alles bij elkaar. Mm-hmm. Waarbij de hoogste Europese rechter gezegd heeft, de wet in Europa zegt dat je gegevens alleen maar naar buiten Europa en in het bijzonder naar Amerika mag sturen als de bescherming die Europeanen volgens de Europese wetten genieten niet ondermijnd wordt in het buitenland.
Juist.
En dat is het geval.
Ja, en wanneer was die uitspraak?
Ik wil zeggen, die was
2 jaar geleden.
Ja, 2 jaar geleden.
Ja. En toen heeft de rechter gezegd, het klopt niet. En toen is het weer teruggelegd bij de privacy toezichthouder in Ierland.
Juist.
En die doet er lang over om allerlei redenen om tot een finaal besluit te komen.
Ja.
En wat er nu gebeurd is, dat is dat dat voorstel voor het finale besluit is een week of wat geleden bij hen ingeleverd ter consultatie, maar ook ter goedkeuring van de andere privacy toezichthouders in Europa.
Ja.
Die moeten daar nu iets van vinden.
Ja.
Waarschijnlijk gaan die er iets van vinden dat, dat het niet goed genoeg is, niet stevig genoeg is, maar naar verluid staat in dat besluit dat Facebook moet stoppen met het doorgeven van de gegevens van Europeanen van Europa naar Amerika.
Juist.
En hoe gaat dan Facebook dat regelen?
Nou,
want dat gaat toch nooit lukken?
Nou, Facebook heeft inmiddels...
Facebook misschien nog wel.
Nou, Facebook heeft inmiddels datacenters in Europa.
Ja,
we hebben het al eens eerder over.
Actueel,
ook hier.
Ja, dat is de loop.
Maar ze hebben al heel lang een datacenter in Zweden bijvoorbeeld. Dat kun je gewoon terugvinden. Dat is een Facebookpagina van dat datacenter.
Bijna in Zeewolde.
Maar wat is het probleem? Er zijn natuurlijk ook mensen in Amerika die die systemen beheren. Of in geval van nachtelijke
en
uren.
En een login hebben.
Precies. En dan op dat moment worden die gegevens ook verstuurd. Maar Facebook haalt delen van die gegevens ook naar Amerika. Om bijvoorbeeld hun artificial intelligence voor advertenties te kunnen trainen.
En gewoon algemene data-analyse natuurlijk.
Exact.
Ja, maar Simon, kijk, dan kunnen we de discussie voeren. Is Facebook essentieel? Ja, dat is voor heel veel midden- en kleinbedrijf een essentieel bedrijf. Maar ik wil namelijk even, ik wil even naar Google Analytics.
Ja.
Want als ik naar Google Analytics kijk, ik ging net even naar de NS, gebruik Google Analytics. Ik ging naar de Gamma, Google Analytics. Heineken, Google Analytics.
Ja.
Iedereen gebruikt Google Analytics. Dus als dat straks niet meer mag...
Nou, even wat is er gebeurd. Hè? Facebook was dus een uitspraak.
Mm-hmm.
Die uitspraak is getriggerd door Max Schrems.
Ja.
De
bekende privacyactivist.
Dit is de zogenaamde Schrems 2-uitspraak. Of Schrems 2, zoals ze dat zo mooi zeggen.
Hebben we met vaak over gehoord.
Exact. En die heeft ertoe geleid dat de stichting die hij heeft opgericht, de privacyactivist, die stichting None of Your Business, een claim heeft ingediend tegen alle bedrijven die Google Analytics gebruiken.
Zo.
Dus hij heeft niet Google Analytics rechtstreeks aangeklaagd, maar heeft gezegd, dit bedrijf, hij heeft er 101 uitgezocht, hebben Google Analytics op mijn site en volgens mij is dat niet goed. Gegevens gaan naar Amerika. De toezichthouders hebben dat allemaal bekeken.
Ja.
Het interessante is dat die toezichthouder dus alleen maar hoeft te kijken naar, in dit geval bijvoorbeeld jouw voorbeeld de NS of in Frankrijk, kunnen ze relatief snel beslissen. En wat je nu ziet, dat is dat de Fransen, de Deense en andere toezichthouders, die hebben gezegd, mag niet meer.
Ja.
Je moet, maar je kunt natuurlijk als bedrijf, zijn er alternatieven voor Google Analytics?
Nee, dat hebben we wel eens doorgenomen ook hier.
Nee,
maar
er zijn alternatieven, of ze even goed zijn en wat dan ook. Maar bedrijven hebben natuurlijk niet alleen Google Analytics, die hebben ook bijvoorbeeld een systeem voor hun personeelsbeheer.
Ja.
Workday is een groot voorbeeld voor de. Is ook Amerikaans.
Gelijk even doorvragen. Want Microsoft, Office 365, gemeengoed.
Ja.
Is daar nou een uitzonderingspositie voor? Of zelf de laatste?
Nee, zeker niet. Op dit moment heeft de Nederlandse overheid een analyse laten maken of Microsoft Office goed genoeg is.
Ja.
Hebben ze laten doen door een consultancybedrijf in Den Haag. Hebben ze laten doen door de inkooporganisatie van het Rijk. En die ze hebben geconstateerd niet goed genoeg.
Mm.
En die zijn vervolgens de inkoopmacht van de Nederlandse overheid gaan inzetten om Microsoft door de bocht te duwen.
Ja,
hetzelfde geldt voor Google. En dat begint heel aardig te lukken.
Mm-hmm.
Waarbij Microsoft het dus mogelijk maakt dat de data in Europa blijft. En dat er ook een soort van grens omheen getrokken. Data boundary met border control.
Okay, dus weet je, verboden, verbieden, echt niet jongens. Weet je, de belangen, weet je, dus dat kan niet. Ik bedoel, de scholen hebben pas weer een deal gemaakt met Google.
Ja, om Chromebooks te gebruiken. Software.
Dus
ja.
Vergeet het.
Dit is een stand-off, hè? Dat is duidelijk. Wie knippert het eerst met zijn ogen? En het lijkt erop dat Amerika, want daar zitten echt de problemen, die moeten dus die wetgeving aanpassen.
Ja.
De Amerikaanse overheid, Biden, en de Europese overheid hebben gezegd, dat gaan we doen.
Ja, Biden en Van der Leyen dit voorjaar nog.
Dat principeakkoord is er. Alleen dat moet nu nog omgezet worden in wetsteksten.
Mm-hmm.
En die moeten vervolgens nog goedgekeurd worden en weer naar de rechter.
Ja.
Dat gaat best goed komen. Ik bedoel, als wij er tussen Amerika en Europa al niet uit zouden komen, hoe gaan we er dan in hemelsnaam uitkomen met andere landen? Dus,
dit is een erg technisch verhaal. Maar ik ben ervan overtuigd dat Gamma zijn Google Analytics niet van zijn site af hoeft te halen. Daar ben ik van de komende 2, 3, 4, 5 jaar. Daar ben ik van overtuigd. Want de impact als wij moeten stoppen met Office 365 of met Google Analytics is in de samenleving in heel Europa te groot. Dus
Ik ben daar nog niet zo zeker van.
Oké, dan gaan we
ik
zo over discussiëren. Dus wat jij zegt, er komt er een shield omheen, datacenters in Europa. Dus dat is de enige manier.
Eigenlijk wordt het dan gepolderd, hè? Want er is een situatie, maar er is een probleem. Er wordt dan een oplossing gevonden waardoor dat allemaal net kan.
Ja, wat interessant is, hij is het niet met me eens.
Nee,
ik wil heel graag weten waarom niet.
Nou ja, zeg maar, Simon.
Nee, kijk, Er kan een situatie ontstaan dat om wat voor reden dan ook Amerika toch niet kan leveren. Want dat is eigenlijk wat Europa zegt. Amerika, jullie moeten eigenlijk dezelfde manieren hanteren als wij. Als Amerika dat niet gaat doen, dan zijn de privacy toezichthouders gewoon gedwongen om beslissingen te nemen dat die overdrachten gestaakt moeten worden. Dat zijn de concrete opdrachten die bedrijven nu gekregen hebben rond Google Analytics.
Ja.
Ja, het kost tijd en het moet stap voor stap enzovoort. Maar het gaat gebeuren. En in Duitsland zie je het nu ook gebeuren. Ja. En je ziet ook bedrijven stoppen met Google Analytics.
Okay, maar ik snap wat je zegt. Simon, dit is een stand-off. Eigenlijk zijn het misschien wel meerdere stand-offs. Want ik kan me voorstellen dat in Amerika op verschillende plekken we weten hoe krachtig de techlobby richting de Amerikaanse overheid is. Mm-hmm. Die op zijn beurt weer naar de Europese overheid toe is. Ook als je het hebt over de DSA en de DMA bijvoorbeeld. Dus dan zijn er ongetwijfeld ook gesprekken tussen Amerikaanse wetgevers en de lobbyisten van de techbedrijf. Van jongens, maar denk aan onze belangen. Hè? Wij, Meta, wij Google moeten niet te snel toegeven aan wat ze daar in Europa willen. Zo gaat dat nu toch?
Nou, er is nog een ander punt. Dat is dat dit gaat over Europa. Maar Europa is niet alle nationale landen. Nationale veiligheid ligt in de handen van de landen. En de Europese landen konden eigenlijk met hun pet op van wij moeten ons land verdedigen tegen de Russen. Mm. We hebben daar informatie voor nodig. Wij moeten hebben informatie nodig om in al die gebieden goed te kunnen opereren.
Maar dan moeten wij enzovoort. Dus.
En dat betekent dus dat er een ingewikkeld verhaal is. Er zijn overheden in Europa die willen eigenlijk zelf nog meer kunnen dan wat de Amerikanen nu al kunnen. Ja. Het enige is dat de Europese rechter in Europa, die er niks over te zeggen het zegt, dat mag niet. Dus de spanning is niet alleen een stand-off tussen. Ja. Het is geopolitiek heel complex.
Ik snap.
Klopt. Maar waar ik ook naartoe wil kijken, als jij nu als tech-kenner, hoe lang in het vak enzovoorts, dan zeg jij bijna, als jij nu een bedrijf bent, als een gamma, moet je nu dus een risicoanalyse maken voor de komende jaren, budget alvast reserveren, want er is dus echt groter dan 50%, ik zeg veel kleiner dan 50%, jij zegt veel groter, dat ze maatregelen moeten gaan nemen, dat ze alternatieven moeten kiezen voor bijvoorbeeld
Zorg ervoor dat je in kaart hebt wat je doet. En collega's in de wereld van privacy zijn dat nu allemaal aan het doen. Privacyjuristen zijn op dit moment heel erg bezig met in kaart te brengen welke leveranciers hebben we, waar zitten die met hun data, is dat voldoende beschermd en wat gebeurt er als wij een opdracht krijgen om het acuut te staken? Ja. Wat valt er dan op?
Dat hebben we dus
je moet dus je, moet je business de-risken op dat vlak.
Ik weet bedrijven die opeens redelijk ad hoc met Slack als communicatiemiddel zijn gestopt. En dan Microsoft Teams notabene is dan wel goed. Blijkbaar.
Nou, dat weet ik niet. Dat zal hun analyse zijn.
Dat heb ik zelf
maar ik kan een ander voorbeeld geven. Een week geleden hebben scholen in Denemarken te horen gekregen dat ze Google Workspace niet meer mogen gebruiken.
Kijk,
in de zomervakantie. Lekker succes. Ja,
dat maar dus, wat is dan het alternatief? De impact daarvan is dus echt gigantisch. Dus ik wil
dat
naar
is gigantisch, maar je krijgt de opdracht om het te doen.
Weet ik.
Dus je moet daarop anticiperen.
Maar vanmorgen ging ik toevallig de alternatieven van Google Analytics bekijken. Ja, het is echt gewoon dramatisch. Ja,
nou, ze zijn er wel. Weet ik een collega binnen.
Nee, maar Google Analytics niet kunnen gebruiken is bedreigend voor marketeers, maar niet voor de meeste bedrijven.
Nee.
Dat overleef je echt wel.
Maar daar wil ik ook even op door.
Als je de hele marketingafdeling.
Wat jij zegt, Simon, klopt. Google Analytics is nog tot daar en toe. Office 365 is denk ik al een ander verhaal. Ja. Dat wordt al heel lastig. Ja. Maar dan hebben we het ook nog, en dat is voor consumenten, maar ook midden- en kleinbedrijf, Facebook.
Ja.
Want dan heb je het risico eigenlijk nog een volksopstand als Facebook op zwart gaat voor Europa, zou ik maar zeggen.
Dat gaat toch nooit gebeuren, man.
Ik denk dat Facebook op de achtergrond echt nog wel alternatieven heeft om Facebook, WhatsApp en Instagram wel door te laten gaan.
Ja, tuurlijk. Want is dat voor alle drie hetzelfde probleem? Facebook, Instagram en WhatsApp?
Ja, in de kern wel. Alleen het zijn verschillende zaken, dus het zal niet allemaal gelijk gebeuren.
Maar jij zegt dus eigenlijk, ook daarvoor is er een reële kans dat we ze in Europa op afzienbare termijn eigenlijk niet meer kunnen gebruiken. Of in ieder geval niet.
De kans is echt groter geworden de afgelopen tijd.
Het is wel leuk om, zeg maar, de camping, om even door. Ja, stel je voor, want wanneer is die uitspraak? Ik wil nog even een datum hebben. Want het duurt allemaal veel te lang.
De beslissing van die ligt nu, dat is onderdeel van het probleem. Daar zit de termijn in, ongedefinieerde termijn in. Maar ergens voor het eind van dit jaar.
Oké, maar stel je voor 1 december sluiten. Wat gebeurt er dan in onze samenleving?
Ja,
dat is een leuke fantasie op camping.
Ik zou de Nederlandse overheid zeker adviseren om die analyses te maken. Wat zou er gebeuren als gevolg van deze beslissingen sociale media, TikTok ook, als die opeens illegaal zijn? Hè? Want dat is eigenlijk
precies wat je zegt.
Niet het gebruik ervan, maar het aanbieden ervan illegaal is.
Ja.
Dus ze moeten dan stoppen. Nou, dan krijg je, we hebben hier ook al eens een discussie gehad over Apple die een bepaalde opdracht niet vond. Misschien zegt Facebook wel dikke vinger, we gaan gewoon door. Dat kan ook, hè?
We accepteren de dwang beginnen.
Maar dan zijn ze in overtreding.
Dus. Dan zijn ze in overtreding.
Ze hebben de beste advocaten. Nee, daarom. Dus ze gaan.
Nee, natuurlijk. Dat is wat Facebook blijft doen. Maar wat mij inderdaad verbaast, precies jouw punt, dat wij in Nederland nog niet even de maatschappelijke impact doorgeëxerceerd hebben van het verdwijnen van WhatsApp.
Ja, precies.
Van het verdwijnen van Instagram, van het verdwijnen van TikTok,
ja.
Van het verdwijnen van Office. Dat is een vraag die mag je best aan de Nederlandse regering stellen, denk ik.
En
de Europese
recessie. Ik heb het idee, en dat weet ik van een andere vrijwilligheidsfunctie die ik ergens doe, dat Duitsland als enige land hier al serieus mee bezig is. Want ik weet dat als ik in een bepaald groepsoverleg zeg, jongens, we moeten Discord gebruiken, zegt Duitsland, nee, kan niet. Want Discord is Amerikaans en dat is niet binnen de privacywetgeving toegestaan. Dus Duitsland neemt het dus heel serieus al.
Ja, het oosten van Duitsland vooral. Om goede redenen.
Vanwege het verleden?
Ja, die maken zich serieus. Ik heb ook wel eens met overheidsdienaren gesproken. Die zeiden, ik zorg ervoor, in mijn rol, dat de Duitse overheid zo weinig mogelijk data krijgt. Want je weet nooit wat er kan gebeuren bij regime change. Die hebben gewoon gezegd, wij vertrouwen onszelf niet met die data.
Wauw.
Dat was een voorbeeld van een gemeentelijke overheid. Ging over huurfietsen.
Ik vind dat nogal wel. Goed in het licht van de moderne tijd. En hoe voorzichtig je soms moet zijn. Maar dat bewustzijn is daar dus. Omdat het nog zo vers in het geheugen ligt. Dat er wel massasurveillance plaatsvindt.
En op het moment dat dit soort dingen daadwerkelijk gebeuren. Iedereen kan wel denken. Nou, we kunnen best zonder Facebook. Kunnen we dat echt?
Nou, dat is mijn punt.
Nee.
Gaat helemaal mis.
Nou, kijk, jij wel en ik wel. Maar natuurlijk heel veel midden- en kleinbedrijven niet, weet je. En ook voordelig cohesie in de samenleving is het voor heel veel mensen belangrijk. Ja, daar kan je om lachen. Dat is wel zo.
Tel dat even op parallel bij inderdaad wat er op dit moment gebeurt met energiecrisis, met andere dingen. Juist. Dan heb je een aantal dingen bij elkaar. Nou, dat is een interessante.
Ik zei al voor.
Ik kan iets analyseren. Hè? Dat moet je echt even door de mensen die daar verstand van hebben. Maar waar ik op wijs is dat de kans dat het gaat gebeuren aan het toenemen is. Echt waar.
Maar ach jij nu, want ik zei net, is het meer dan 50% of niet voor jou?
Het hangt echt helemaal af of
de politiek.
Wat mij betreft, ik heb het wel eens tegen
mensen.
Ik
had
nu een 20% kans dat het.
20% maar.
Nou, dat vind ik nog steeds erg hoog, hoor.
Oh, dat vind ik klaar.
Ik vind 20% ook significant. Dat dit speelt. En dat mensen zich er amper bewust van zijn. Behalve de privacyjuristen bij de grote bedrijven.
Nee, mijn boodschap is. Als je bestuurder bent van een bedrijf. Laat die gevoeligheidsanalyse voor jouw bedrijf maken. Wat gebeurt er als
organisatie,
jij...
Ik zou van bedrijf organisatie maken. Ja, organisatie. Scholen, overheid, alles.
Maar doe dat.
Dankjewel, Simon. Waardevol advies als het gaat om de toekomst van onze gegevens. Straks gaan we het hebben op Camping Digitaal over autonome rijden. Want daar wordt ook aangetwijfeld of het wel ooit echt goed gaat komen. Ja, ik zie je al.
Helemaal gek van.
Daar komen we zo meteen op. In de tweede helft van deze digitale camping na de break.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik.
Welkom terug op BNR Camping Digitaal. De speciale zomerserie van dit programma. Waarin ik elke week met Ben van den Burg.
Ja, daar is die.
En een andere gast praat over ontwikkeling in de techwereld. En dit keer is dat Simon Hania.
Hoi.
Goed dat je nog steeds bent. Onder meer voorzitter van de Raad van Toezicht bij Stichting NLnet. En dat is belangrijk, want we gaan straks juist ook met jou en Ben praten over wat er nou gebeurt in de telecomwereld. Als het gaat om de wens vanuit Europa om vooral Amerikaanse techbedrijven, Meta, Google, Netflix, mee te laten betalen aan onze internetinfrastructuur. En of dat wel of niet wenselijk is. Maar eerst moeten we het hebben over autonoom autorijden.
Ja.
Ben?
Ik heb me kapot geërgerd afgelopen week.
Oh, is dat zo?
Ja, er komen allemaal berichten. Er gaat er een gast, gaat er dan... Gaat
oh, Ralph Nader, hè? Voormalig presidentskandidaat, consumer advocate in de VS.
Nou, het gaat nooit gebeuren. Maar ik wilde eigenlijk naar dat voorbeeld van... dan zetten ze een kind neer op een afgesloten terrein. Een dummy kind laten ze een Model 3 laten ze rijden. En dan rijdt die Model 3 rijdt dat kind dat dummy kind omver.
Ja, die remmetest om te kijken.
Remmetest en hij remt niet. En dat doet het niet. Ja, kom op zeg. Oké, dat is inderdaad. Dat kan die nog niet.
Nee.
Dus ik heb me gewoon kapot geërgerd om de hele... Ja, propaganda dat zelfrijden slecht is, niet kan. En natuurlijk, daar ging die discussie. Dus dat heb ik maar geërgerd. Twee, die hele discussie over full self-driving, de terminologie. En autonoom rijden, mogen we dat wel gebruiken of niet? Ja, ik denk dat we op de hele verkeerde weg zijn. Want in technologie heb je altijd, dat is een sinusoïde, het gaat beter, het gaat minder goed. Moeten de regelgeving aanpassen, niet. Het gaat versneld, niet. Ja, en inderdaad, Elon Musk zei dat we nu allang level 5 autonoom volledig zouden kunnen rijden. Dat is net niet gelukt. Ik zal één
Mooi... net niet gelukt. We zitten er nog niet eens bij in de buurt, Ben.
Nee, daar kom ik zo op terug. Maar het tweede is, ik was bij Southwest, dat is echt super grappig. En GM, die had toen een plaatje van dat er stuurloze auto's zouden zijn in 2021.
Ja, ja.
En dat was in 2017 of zo.
Ja, nee, 10 jaar geleden.
10 jaar geleden. Ja. Alles is dus mislukt. Dus inderdaad, we zijn daar nog allemaal niet. Nee. Maar jongens, dan zijn we toch 10, 20 jaar verder. Het gaat... Ja. Ja, je kijkt heel moeilijk.
Nee,
Joe.
Ik ga zo meteen cijfers opnoemen. Ik wil eerst Simons kijken op het fenomeen autonoom autorijden.
Ja. Wat er nu gebeurt, het is een hoog zie je wel verhaal.
Ja.
Wat een terugduwen is op de hooggespannen verwachtingen van een aantal jaren geleden. Ja. En die hooggespannen verwachtingen die waren hooggespannen bij een aantal inderdaad bedrijven die vooral bezig waren om dingen te maken. Want het is natuurlijk een waanzinnig moeilijk probleem en daarvoor geld op te halen.
Ja.
Dus ja, daar is een beetje misschien wat opgeklopt.
Ja.
Aan de andere kant, als je kijkt naar wat er nu wel allemaal beter is. Ik bedoel, probeer maar eens een auto te kopen die jou niet als persoon onveilig laat rijden. Hè. Als je kijkt wat er aan, zoals dat zo mooi heet, advanced driving assistance features in auto's zit.
Ja.
Ook inmiddels wettelijk verplicht in Europa.
Ja.
Hè. Dat is waanzinnig. En dat is eigenlijk vergelijkbare technologie. Dus
nee,
ik denk dat wat je ziet is dat die autonome technologie is vooral heel erg neergezet door de start-ups in de automotive sector.
Ja.
Om eigenlijk ook tegenwicht te bieden tegen alle grote autobedrijven die daar op dat moment niet belang bij hadden om autonome auto's
Lees
te bouwen.
Lees onder meer vooral Tesla, maar inderdaad
nou, er is nog een ander iets wat op de achtergrond speelt. Het is, als je even kijkt naar hoe steden gebouwd zijn. Europese steden zijn, zoals ik altijd noem, horse-centric.
Mm.
En Amerikaanse steden zijn car-centric.
Ja.
Makkelijke stratenpatronen.
Yes.
Geen Italiaanse toerist op een fiets te bekennen.
Ja.
Makkelijke wegen. Dus het is logisch dat je denkt, dat fixen we met een mate van bravoure. Ik heb altijd gezegd, ik moet het nog zien.
Juist.
Dat die auto's hier op de Amsterdamse grachten er niet gewoon in rijden.
Laat staan die Franse camping waar jij net vandaan komt.
Maar dat hoeft toch ook helemaal niet? Dat hoeft toch ook helemaal niet?
Maar, Joe.
Okay, ja, Ben?
Nou, ga jij maar even de cijfers waarom
de cijfers,
even de andere kant.
Precies. Amerikaanse verkeerswaakhond. Die onderzoekt nu 16 ongelukken waarin zelfrijdende auto's van Tesla over het algemeen betrokken waren. Volgens de cijfers die zij hebben bijgehouden tot eind juli. 48 crashes, waarvan 39 met Tesla's autopilot. 19 doden, het zij inzittende, het zij buitenaf. Alleen al in de VS.
Ja.
Dat vind ik heftig. Dat noem ik een bloederige beta-test voor autonoom rijden. En dan vooral full self-driving zoals Tesla het in de markt zet.
Ja.
En dan gaat het natuurlijk zowel om het fenomeen en hoe ver is de techniek nou echt, als ook hoe het gemarket wordt. En dat sommige mensen, excuus helemaal, helemaal te stom om te poepen zijn. En denken, oh, dat ding bestuurt zichzelf.
Ja, ik ga een eltje zitten. Ik ga een eltje.
Nou, dat bedoel ik. En dus het gaat me nog niet eens zozeer alleen om hoe ver zijn we echt, als wel hoe wordt het nu al naar de mensen gebracht en hoe gebruiken de mensen het op de verkeerde manier. Dat zijn natuurlijk verschillende discussies.
Ik denk dat je daar een punt hebt. Iedere dode, ook bij dit soort dingen, is er één te veel.
Precies.
Dat is volstrekt helder. Tegelijkertijd is het ook zo, en dat is het omgekeerde. We weten eigenlijk niet hoeveel mensenlevens er inmiddels gespaard zijn.
Juist!
Door soortgelijke technologie. Wil je die vergelijking maken? Terwijl als je kijkt naar wat er in Europa alleen al aan verkeersdoden valt. Dat zouden we niet accepteren als het vliegtuig.
Nee, en ik ben het ook met je eens als je zegt de weg ernaartoe. Want dat begint eigenlijk al bij ABS. Dan hebben we cruise control, hebben we tegenwoordig adaptieve cruise control, lane departure warning, alle hulpsystemen die als optelsom leiden tot autonoom rijden. Maar on the way, die stepping stones helpen ons al heel erg om het veiliger
te maken. Het gaat er dus om hoe snel je het vrijgeeft, hoe snel je de mensen ermee laat werken. En dat zie je ook. Ik moest even aan TikTok denken. Weet je, mensen kunnen heel vaak niet met technologie omgaan.
Nee.
En met zo'n autopilot, en dan kan je dus inderdaad sterven, kunnen mensen niet mee omgaan. Maar dan moet je dus voorkomen dat mensen er op die niet goed mee omgaan. En als ik nu al zie met mijn autopilot in mijn auto. Nou ja, als ik nu niet mijn stuur continu aanraak. Het was 4 jaar geleden, kon ik denk 30 seconden. Ik doe het uit mijn hoofd. Maar nu nog maar een seconde of 10.
Maar ik zal je een anekdote vertellen van iets wat iemand van de Rijksdienst voor het Wegverkeer, die in Nederland auto's goedkeurt, mij vertelde. Een jaar of 5 geleden. Dat was in de tijd dat de autopilot van Tesla in Amerika voor het eerst op de markt kwam. En ook men wilde die ook in Europa introduceren. En wat je even moet weten is dat alle Tesla's voor heel Europa worden gekeurd door de RDW. Want zo werkt dat. Er is er één. En de RDW die kwam tot de conclusie dat ze officieel niks te zeggen hadden over die autopilot. Want de regelgeving was nog niet ver genoeg. En toen zeiden ze, we kunnen het niet tegenhouden. Maar ze hebben Tesla een aantal tips meegegeven. Die heeft Tesla ingevoerd. En dat waren precies de dingen waardoor in Amerika een bepaald ongeluk gebeurde. Hmm. De Duitse autofabrikanten waren daar heel erg niet blij mee. Want de Duitse regelgever die zei, als het niet geregeld is, dan mag het niet. Ja. En dus je ziet dus verschillende nuances daarin. Er zit dus onderliggend ook een heel vraagstuk, precies wat jij adresseert. Wat vinden we acceptabel en wat vinden we niet? En hebben we daar de juiste discussies over?
Nu is dat een stukje cultureel, filosofisch, als ook Duitse industrie. Ja. En Mercedes die nu met veel meer geduld, om het even zo samen te vatten, nu stukjes autonoom op stukjes autobaan gaat rijden.
En terecht naar blijkt.
Terecht inderdaad, dat ook nog. Maar dus
je ziet dus dat de Nederlandse RDW, door de manier waarop ze ermee omgingen, de zaak niet tegenhielden. Maar eigenlijk zeiden, maar we vinden dat je dit moet doen. En als Tesla dat niet gedaan hadden, hadden ze zich helemaal kapot laten zoeken. Ja. En dat heeft dus ook geholpen. Dus je kan dit dus wel voor elkaar krijgen.
Maar nu gaat de Europese regelgeving, is nu best streng hoor. Want ik krijg nu bijvoorbeeld automatisch de afslag. Ja. Dat mag ik nu niet meer. En dan staat er letterlijk...
Eens? In die 5 jaar tijd is er waanzinnig veel gebeurd. Want we hadden net over privacywaken die met elkaar praten. Nou, dat doen die goedkeuringsinstanties al jaren.
Ja,
en die hebben het ook moeten leren. Dus dat is...
Aan de andere kant zie je hoeveel beter qua gevoel... Ik heb nu hardware versie 3 en ik had hardware versie 2. Ik merk echt dus een verschil hoe soepeler hij autopilot doet.
Ja, dat is op zich mooi, hè? Maar ik wil ook dan even naar wat nou precies voor het probleem zorgt. Ik weet niet of we daar techneut genoeg zijn voor met elkaar. Misschien Simon. Is het nou een kwestie van, in de uitvoering vooral, hè, te weinig rekenkracht met de huidige systemen. Te weinig goede sensoren om het allemaal te laten werken. De communicatie, want er wordt gezegd, we leunen hiervoor op de verdere uitrol van 5G. Nou, eigenlijk werkt het nog niet zo dat alle voertuigen al met elkaar praten. Maar volgens mij is dat wel een vereiste om het idee, het concept van autonoom rijden
Ik denk dat iets anders is. Het is dat we gewoon nog moeten leren met elkaar hoe we zelf lerende voertuigen moeten bouwen. De mechanica van een auto, dat heeft ook een halve eeuw geduurd voordat hij een beetje stabiel was.
Wat heel mooi was, bij de Autonomous Day lieten ze zien dat ze dus, je voelt dan aan wanneer een auto naar links gaat. En dan analyseren ze dus constant van, hey, hij gaat nu echt naar links of hij gaat niet naar links. Dat is één. En ook het annoteren van fietsen. Dus hij annoteert een fiets. Ja. Maar als een fiets zo op een rek zit van een auto, dan kunnen ze dat niet herkennen.
Een voetganger op het trottoir. Wat gaat hij doen?
Gaat hij overstikken
of niet?
Nee. Ze analyseren dus wat is de intentie van die beweging. En dat vinden ze nog heel erg... moeilijk. En dat is juist... En dan heb je inderdaad de rekenkracht, nog meer data nodig, nog beter algoritme om dat te analyseren. Daar schort het nog aan.
Ik krijg heel erg het idee dat, zeker wat we de afgelopen 10, maar ook 5 jaar... en eigenlijk nu nog steeds zeggen over autonoom rijden, dat dat vooral gestoeld is op wat er mogelijk zou moeten kunnen zijn op moment X. En moment X wordt iedere keer vooruitgeschoven. Want we zijn er nog net niet.
Maar dat is niet erg. Kijk, het is een beetje...
Ondertussen gaan er mensen dood, Ben.
Ja, maar dat zijn in het verkeer gaan... Ja, nu dat mag ik nooit zeggen, weet ik. Maar
Het
verkeer is gevaarlijk.
Je kunt zelfrijdende voertuigen onder bepaalde meer gecontroleerde omstandigheden wel degelijk inzetten.
Jazeker.
Ja, en de vraag, hoe gaan geautomatiseerde zelfrijdende auto's dan ingezet worden? Gaan die ingezet door de mensen ze kopen of leasen?
Ja.
Of worden ze ingezet? Zoals je weet, ik werk bij Uber. Daar kijken we naar hoe je geautomatiseerde voertuigen kunt inzetten voor delen. Bijvoorbeeld van de ritten van een vliegtuig, van een vliegveld naar een woonwijk in de buurt. Ja. Kun je prima eerder dat doen dan wanneer je willekeurige routes moet afleggen. En door dat verstandig en stap voor stap te doen, kan je verder komen. Ander voorbeeld, het is een Amerikaans voorbeeld. Trucks, autotrucks die goederen vervoeren.
Zeker.
In Amerika.
Semis.
Kan dat. In Europa doen we dat niet, want dan hebben we de trein niet in Amerika. Dus dat kan een prima mogelijkheid
zijn. Dat is een inherent verkeersfilosofisch verschil. Maar aangezien je toch Uber noemt, Uber heeft een paar jaar geleden juist een groot deel van de autonoom rijden de visie afgestoten.
Niet de visie, maar wel het zelf doen.
Ja, is te duur. Kunnen ze niet
meer. Dit was ten tijde van de coronacrisis nog weer eens even de knopen geteld. Geconstateerd dat het beter was om het te desinvesteren, of eigenlijk te investeren in een bedrijf dat het doet. Mm. Maar ook de mogelijkheid hebben om dan vervolgens met anderen dat te doen.
Ik wil nog even naar data. Want ik zat bij de Next Web toevallig naast iemand van Tesla. Dus ik vroeg welke data van mijn Tesla wordt weggestuurd en welke niet. En zij zei alleen bij een ingreep, dan gaat de data naar ons en de rest niet.
Voor analyse om te zien wat er mis had kunnen gaan.
Precies.
Ja.
En dan vind ik ook interessant, van wie is die data? Is het nou van Tesla? Ja, maar ik rijd erin. Hoe kijk jij daarnaar, Simon?
je moet niet gaan praten over eigendom en data, maar wel over wie heeft beslissingsrecht.
Okay.
En, ja. En ik denk dat jij als eigenaar van de auto dat zou moeten besluiten. Misschien zelfs wel als gebruik, dat is ook nog een ingewikkelde. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat bepaalde data nodig is voor productveiligheid en aansprakelijkheid. En dan denk ik dat in principe de autofabrikant de mogelijkheid zou moeten hebben om die data te verkrijgen. Maar misschien moet je dat dan ook wel midden van alle regelgeving. Ja. Nou, of jij moet daar toestemming voor geven.
Hoeveel pagina's heb je ooit doorgelezen?
Maar de vraag is even, Ben, of het wel toe moet staan dat mensen toestemming voor geven. Want als nou niemand toestemming geeft, heb je ook niet voldoende data. Ja. Dus misschien moet er wel wetgeving komen, specifiek voor auto's, die het verplicht stelt dat data uit de auto ter beschikking komt van de fabrikant, maar ook anderen.
Ja. Het is heel ondoorzichtig nu, hè?
Ja.
Hele rapporten worden er verschillen.
Ja, dat is
echt ondoorzichtig.
Het is ondoorzichtig, omdat het inderdaad niet verteld wordt.
Ja. Nee. Ik wil nog naar een heel ander dossier, ook over wetgeving gesproken. Het is een beetje een kernthema, deze Camping Digitaal, maar dat is niet erg. Want ook iets waar Simon bij uitstek goed in thuis is, denk ik, als voorzitter bij Stichting NLNet. Want jullie staan voor snel en open internet voor iedereen.
Ja.
En Ben, jij hebt een achtergrond in telecom.
Telecom, man.
En dan komen we even bij het verhaal dat techreuzen zoals Google, Meta, maar ook Netflix zouden moeten gaan meebetalen aan ons mooie digitale netwerk in Europa. Als het aan sommige landen ligt. Dat kwam begin deze zomer in het nieuws. Er is een studie van Ethno, van de telecomproviders in Europa, die zegt, we zouden een bijdrage van 20 miljard euro per jaar willen van die techbedrijven. Want ze zijn met elkaar verantwoordelijk voor meer dan de helft van het wereldwijde dataverkeer. Dus ook vooral in Europa. Maar dat zou dan een risico kunnen geven voor de netneutraliteit. Dat is een term die we een tijdje niet gehoord hebben. Ik zeg nu heel veel achter elkaar, maar Simon, wat maken we van dit verhaal?
Nou, even over dat laatste jaar. Wie betaalt, bepaalt. Dus ja, als ik geld stuur, dan wil ik daar ook wat over te zeggen hebben.
Dat is
dus, dat is inderdaad de vraag of dat dan niet een effect heeft op netneutraliteit. Maar ik vind de eerste discussie van de gebruikers van het netwerk, de contentaanbieders zouden moeten betalen. Ja, dat is wel een iets wat curieuze.
We hadden het net over jouw kinderen die 120 gig hebben weggezogen.
Nou, ik leg thuis een wifi-netwerk aan. Dan moet ik iedere keer bijhouden, anders krijg ik gezeik. Dus daar investeer ik in. Kan ik dan ook even vangen van Google? Ja, zo werkt dat toch
niet?
Nee,
maar goed, dat is dan toch het verhaal ook al?
Nee, maar wat je ziet is dat de grote telecombedrijven, dat zijn geen kleine spelers. We hebben het over Orange en Deutsche Telekom. Dat zijn grote bedrijven, echt niet zielig of zo.
Nee.
Die willen blijkbaar een herverdeling van geld.
Ja.
Dus als die 20 miljard gaan vangen, omdat de Europese Unie zich als Robin Hood opstelt, wie gaat dat betalen? Uiteindelijk de consument ergens.
Ja.
Waar gaat het naartoe? Naar de aandeelhouders van.
Exact.
Dus exact. Dit is gewoon een ordinaire herverdeling.
Nee, maar dat is precies mijn punt. En onlangs heeft Ben hier nog verteld hoe ontzettend veel geld er omgaat in telecom. Nog veel meer dan eigenlijk die techreuzen.
Ja.
Dus dat is dan eigenlijk toch gewoon de rijkende aarde die een handje extra ophouden.
Er is een soort van idee dat de kosten van het netwerk bepaald worden door de hoeveelheid verkeer. En dat is ook flauwekul.
Ja, nou,
die worden vooral bepaald door de spullenboel die je moet neerzetten en onderhouden om het aan te kunnen. En die spullenboel kan in de loop van de tijd steeds meer. Dan is er weer een nieuwe generatie. Telecombedrijven moeten heel veel geld stoppen in spullenboel. Capital expenditure, CapEx.
Ja.
En wat ze nu willen is dat ze OPEX binnenkrijgen. Nou, ik zie niet hoe dat matcht. Want het zijn twee verschillende potten geld, zou je kunnen zeggen.
Mm-hmm.
Dat is één. Het tweede is, de telecombedrijven hebben niet als enige die netwerk aangelegd. Google, Facebook enzovoort. Die hebben zelf grote wereldwijde netwerken. Die leggen zeekabels tegenwoordig.
Dat ook nog.
Ja.
Ja, dus die bouwen er zelf. En waar gaat het om? Dit gaat om het feit dat in landen als Frankrijk en Duitsland men nu een digitaliseringsslag moet maken die we in Nederland al gedaan hebben.
Kijk.
Die zijn gewoon liggen een beetje achter. Daar moet nog veel geld in om de kleinere dorpen en plaatsen in Europa van breedband te voorzien. En misschien wel 5G.
Ja.
En het geld daarvoor moet ergens vandaan komen. Dat kunnen die lokale samenlevingen niet ophoesten. Dan wordt het vervolgens de telecombedrijven die dat zouden moeten doen. Maar dat is lastig om de CapEx die zij daarvoor nodig hebben om al die rotsen te doorklieven, om dat terug te verdienen. Dus hebben ze gekeken samen met Thierry Breton, die voorheen bij Orange zat. Waar kunnen we geld verdienen, vandaan halen? Nou, dat halen we dan bij de Amerikaanse bedrijven, want die mochten we toch al niet. Dit is mijn reden.
Ja, maar je bent een hele fijne campinggast, Simon, zeg ik nog eventjes. Want dit vind ik ontzettend fijn. Maar goed, nu even realistisch, hè? Want wij kunnen nu als Nederlanders zeggen, ja, maar jongens, met de uitleg die jij net gaf, wij zijn er al.
In Nederland hebben we ons altijd hier verre van gehouden. Je ziet dus ook dat KPN helemaal, die houdt schielijk zijn mond.
Ja.
Ik heb Vodafone Ziggo ook niet gehoord.
Nee.
Die komen namelijk niet. Die zijn niet Origin Deutsche Telekom. Precies. Dat zijn de laggards.
Ja.
Maar ik zou wel die lobby, die vind ik onwijs interessant.
Precies.
Dat is heel knap.
Want als dit dus dan gebeurt, omdat er nu in Brussel gerekend wordt van nou, wat zouden we ze dan moeten vragen en gaan we dat wel of niet doen, dan ligt er dus alsnog wel een enorm risico op de loer als dat er zou gaan komen. Die bijdrage.
Nou ja, je ziet dus ook dat in ieder geval het punt van netneutraliteit, daar heeft men zijn vinger over opgestoken. Dus dat zal wel vastgetikt worden.
Ja, en de vraag is even, want ik hoor ook privacyactivisten die zeggen, in Brussel worden we eigenlijk niet genoeg gehoord.
Ja, we moeten dat even afwachten. Ja, maar ik denk dat er iets anders aan de hand is. Blijkbaar is er iets misgegaan bij de liberalisatie van de telecommarkt in die landen. Want daar zijn nu bedrijven die niet meer bereid zijn om te investeren. Mm-hmm. En dus eigenlijk hun hand willen ophouden bij de overheid. Een overheid die zegt, ik heb het geld niet, maar ik heb wel een ander gevonden.
Ja,
maar aan de andere...
We zijn dus de telecomsector weer aan het collectiviseren of aan het nationaliseren. Ja, mijn reactie zou zijn, nou dan moet je in die landen misschien maar weer de nationalisatie van de telecomnetwerken ongedaan maken. Vanuit de gedachte van wat dan vroeger heette Universal Service.
Ja, maar Simon... En
dat is een hele woeste andere.
Dus die telecombedrijven hebben zeg maar een marge tussen de 40 en 50, 55% ongeveer gemiddeld. Weet je
ja,
wel?
Ja, riant.
Ja, precies. Maar dan kun je ook redeneren. Dus dan bespeel je je aandeelhouders niet genoeg.
Nou, het is interessant als je vervolgens kijkt naar de financiële rapportage, wat zij de financiële wereld vertellen. Daar blijkt die helemaal niet uit dat het zo'n probleem is. Dit is gewoon...
Het is gewoon een handje ophouden.
Dit is gewoon ordinair...
Proberen, wat we natuurlijk een paar weken geleden ook in de camping vertelden. Van hoe ga je meer geld ophalen?
Nou eens kijken. En gaan wat doen overheden? Die gaan 5G-licenties veilen.
Ja.
Dus
ja.
Wat gaat er nu gebeuren? We gaan eerst dat geld wat met die 5G-licenties opgehaald, zouden we dat niet eerst eens even ten goede laten komen dan aan de investeringen in de achtergelegen gebieden?
Ja.
Dat is misschien een veel voor de hand liggender. In plaats van dat we het aan de telecombedrijven geven en dan maar hopen dat ze in het gebruiken van netwerkinvesteringen en niet om dividend uit te keren.
Een telecombedrijf die moet betalen voor die licentie.
Ja, en dat gaat naar de overheid.
Ja,
nou, als die overheid dat geld nou zou ommarken om terug te geven aan de telecombedrijven om het neer te leggen in
de uitrol van
afgelegen gebieden.
Of je maakt natuurlijk die licentie niet zo duur. Maar het is natuurlijk een veiling.
Het is broekzakvestzak uiteindelijk.
Nee, de vraag is even, het is een herverdelingsoperatie.
Ja, precies. Nee, dat
blijkbaar is er een herverdelingsoperatie nodig. Ja. Nou, hoe ga je dat doen?
Hey, hoe gaat dit in de VS?
Geen idee. Volgens mij is het daar helemaal een heel ander soort discussie eigenlijk.
Ja.
Omdat de in ieder geval vaste telecomnetwerk is best een probleem in de VS. Vaak geen concurrentie, torenhoge prijs. Dus in die zin hebben we in Nederland en ook in de rest van Europa eigenlijk helemaal niet zo'n rare situatie.
Nee.
Want dat valt me ook hoe duur het daar is.
Ja, en matig.
Ja. En matig, ja.
Terwijl AT&T is een gigantische speler.
Ja, maar daar is het, boven de 100 euro wil je een beetje.
Daar is weinig overheidsingrijpen. En waar het er is, wordt dat geregeld door de Federal Communication Commission. En die is, net zoals veel van dat soort organisaties, stijl mee tussen democraten en republikeinen. Dus dat gebeurt niet veel.
Nee. Ja.
Nou, wat het natuurlijk ook jaloersmakend is gewoon de winsten van, en dan komen we in Meta, Google.
En Netflix, want maar dat is, al die data.
Ja, maar dat valt natuurlijk wel mee. Ja. De winst van valt tegen.
Dus het is eigenlijk
dus zeggen,
jullie gebruiken zoveel data, maar zoveel geld heeft Netflix helemaal niet vergeleken met die telecom providers.
Dus ze zullen wat ze al aan het doen zijn, hun abonnementen. Dus dat is mijn punt. Uiteindelijk wordt het toch betaald door de consument.
Ja, 100% duidelijk. Maar goed, dan even los van de kosten, want dat is sowieso een helder en vervelend verhaal. Die netneutraliteit. Hè? Stel, er komt hier een regeling voor onder druk van landen zoals Frankrijk en Duitsland. Moeten we dan vrezen voor die netneutraliteit?
Nou, die netneutraliteitswetgeving die verandert er niet door.
Nee,
dus die blijft gewoon staan. Dus dat is het punt niet.
Okay. Weet je wat? Mag ik hele antwoord? Wat ik jaren niet begrepen heb en nu iets beter is. Ik dacht van ja, als Google en Facebook al je data analyseren, dan maken ze profielen van je en dan kunnen ze heel veel advertenties op verkopen. Hartstikke mooi. Maar in de telecomwet staat dat dat niet mag. Want ik dacht van, hey, die telecombedrijven die kunnen ook gewoon, de data gaat over die kabels. Dat kan je in principe analyseren. Dan kan je ook profielen opbouwen en dat beter. Maar het staat in de telecomwet dat ze dat niet mogen. Ook niet proberen.
Behalve met toestemming. Ze mogen het wel, maar dan
moet
ze...
Ja, maar toestemming van de rechter. Als ze zeggen met crimineel gedrag. Maar ja, ik vind wel... Dus dat is ook een businessmodel waar ze niet mee rond
kunnen komen. Wat je nu ziet is dat de telecombedrijven zijn nu gezamenlijk bezig om voorstellen te maken, om nu de cookies door het partij te verdwijnen. Ja. Om een voorstel te maken waarbij ze wel degelijk met jouw toestemming een vorm van gedragsanalyse van jouw telecomverkeer gaan doen om daar vervolgens profielen van te maken die gaan vermarkten.
Ja.
En,
maar dat doen ze al bij je kabelabonnement.
Maar ze zijn dat, daar zijn nu voorstellen van, Orange en Vodafone is daar ook mee bezig om dat te doen. Met jouw toestemming en transparant en conform de spelregels in Europa. Daar kan je van alles van vinden. Maar je ziet dus dat die mogelijkheid nu geboden wordt. En er ligt nog steeds een ander dossier. E-privacy, zoals het heet. Wat heeft daar ook weer mee te maken? Dus in Europa spelen nu wat maffe dingen. Want je ziet nu dat een aantal politici net neutraliteit gebruiken. Dat moet verankerd blijven.
Ja.
Maar wel voor die herverdeling zijn.
Ja.
Dus ja. Hoe dat blijft interessant.
Het blijft zeker interessant. En dus gaan we het er gauw nog een keertje over hebben in dit programma. Dank voor je komst, Simon Hania. En tot zover deze BNR
Joe, bedankt.
Digitaal. Dankjewel, Ben, ook. Op elk moment kun je dit programma terugluisteren via bnr.nl, onze app of elk ander podcastplatform. Luister dan ook naar De Technoloog met Ben van den Burg en Herbert Blankenstein. Deze week over AI en zelfbewustzijn. En geniet nog even van je zomer, met of zonder tech. Volgende week de laatste campingeditie, hè Ben?
Zeker
weten. Nog één keer hier zitten. En dan is het einde van de zomer er.
Precies.
Joep.
Hoi.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door bitmymoney.com. Zorgeloos beleggen in bitcoin. Het geld van de toekomst.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.